Goedemorgen, gemeente. Welkom in onze kerk. Ook een hartelijk welkom aan de mensen die thuis deze dienst volgen. Vandaag gaat voor dominee Annelies Klaassen uit Horst. En de bloemen gaan vandaag met een hartelijke groet van onze gemeente naar mevrouw Jannie Adriaans. Volgende week is de eerste van 3 carouseldiensten. Deze diensten worden op opeenvolgende zondagen gehouden door de voorgangers van de werkgemeenschap Helmond. Het thema dit jaar is Engelen in de hoofdrol. Dominee Angelique Knol uit Best zal op 29 januari in Deurne het spits afbijten met een engel als reisgenoot. En mijn naam is Wilma Doctus Verleeuwen. Vanmorgen ben ik de ambtsdrager van dienst. Indien mogelijk verzoek ik u nu te gaan staan. Op maandag 16 januari jongstleden is overleden Treintje Kerstens van Oostrum. In de leeftijd van 94 jaar. Al enkele maanden merkte ze dat haar krachten afnamen. En hoe moedig en monter Treintje ook was, de laatste maanden zijn zwaar voor haar geweest. Haar familie heeft haar met zorg omringd. En dat heeft ze in dankbaarheid aanvaard. Net als de contacten uit onze gemeente. We herinneren haar als een trouw en meelevend lid van onze gemeente. Wij wensen haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen veel sterkte toe. En wij bidden voor Treintje dat zij in Gods licht geborgen is. De dankdienst voor haar leven was gisteren in deze kerk. Vaker. Wij wilden nog even een moment stilte voor Trein. Dan zingen we nu het aangegeven lied en daarna verzoek ik u nog even te blijven staan. Na het aansteken van de tafelkaarsen zingen we ons intochtslied. Dat is lied 218. Namens de kerkenraad wens ik u allen een goede dienst toe.
Zij met u. Onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw is tot in eeuwigheid en niet loslaat het werk dat zijn hand begon. Eeuwige, wij danken u voor deze nieuwe morgen, dat wij weer naar uw huis mogen komen. Hier komen wij samen om elkaar te ontmoeten. Om tot rust te komen, om weer inspiratie en kracht op te doen. Daarom bidden wij u, wil ons aanspreken en wees zo bij ons. Dat bidden wij u in Jezus' naam. Amen. Wij mogen dankbaar zijn, maar wij mogen ook God om ontferming aanroepen, om de wereld waarin wij leven. En wij mogen ook erop vertrouwen dat Gods goedheid en liefde geen einde kent. Na de woorden, zo zingen we samen, zingen we het Kyrie Eleison. En daarna zingen wij als Gloria lied 868, en dat staat ook op de biemer. Laten wij bidden. Tot u, God, roepen wij om ontferming, omwille van mensen die te midden van geweld of oorlog leven, omwille van hen die op de vlucht zijn, omwille van mensen die bang zijn. Zo zingen wij samen.
Thank you.
Tot u, God, roepen wij om ontferming, omwille van mensen die lijden door verdriet, pijn, honger of ziekte. Omwille van hen die leven zonder uitzicht of zonder toekomstperspectief. Omwille van mensen die zich zorgen maken. Zo zingen wij samen. Tot u, God, roepen wij om ontferming, omwille van mensen die worden buitengesloten en niet aanvaard, omwille van hen die zich eenzaam voelen. Zo zingen wij samen. Wees zo met uw ontferming bij ons mensen, zodat wij vanuit die ontferming, vanuit uw liefde, ook anderen nabij mogen zijn. Dat bidden wij u door Jezus Christus, onze Heer. Amen. Voordat wij uit de Bijbel gaan lezen, mag ik u voorgaan in gebed. Eeuwige, soms kunnen wij zo in onszelf gekeerd zijn, alleen met onszelf en ons eigen wereldje bezig. En er is ook zoveel wat ons bezig kan houden. Zoveel dat wij soms vergeten ons met u bezig te houden. Vaak hebben we genoeg aan onszelf. Wij bidden u, laat ons niet af u met ons bezig te houden, zoals wij soms aflaten ons met u bezig te houden. Open ons uw woord voor ons hart en open ons hart voor uw woord, vandaag en alle dagen, door Jezus Christus onze Heer. Amen. Mag ik Miep uitnodigen voor de lezingen?
De eerste lezing is uit Jesaja 49, vers 1 tot 7. Eilanden, hoor mij aan. Verre volken, luister aandachtig. Al in de schoot van mijn moeder heeft de Heer mij geroepen. Nog voor ze mij baarde, noemde hij mijn naam. Mijn tong maakte hij scherp als een zwaard. Hij hield me verborgen in de schaduw van zijn hand. Hij maakte me tot een puntige pijl en hij stak me weg in zijn pijlkoker. Hij heeft me gezegd, mijn dienaar ben jij. In jou, Israël, toon ik mijn luister. Maar ik zei, te vergeefs heb ik me afgemat. Ik heb al mijn krachten verbruikt. Het was voor niets, het heeft geen zin gehad. Maar de Heer zal mij recht doen. Mijn God zal mij belonen. Toen sprak de Heer, hij die mij al in de moederschoot gevormd heeft tot zijn dienaar, om Jacob naar hem terug te brengen, om Israël rond hem te verzamelen, zodat ik aanzien zou genieten bij de Heer en mijn God mijn sterkte zou zijn. Hij zei, dat je mijn dienaar bent om de stammen van Jacob op te richten en de overlevenden van Israël terug te brengen, dat is nog maar het begin. Ik zal je maken tot een licht voor alle volken, opdat de redding die ik brengen zal, tot aan de einde der aarde reikt. Dit zegt de Heer, de bevrijder, de heilige van Israël, tegen hem die smadelijk veracht wordt, die door vreemde volken wordt verafschuwd, die dienaar is van vreemde heersers. Koningen zullen dit zien en opstaan. Vorsten buigen diep voorover. Omwille van de Heer, die betrouwbaar is. De Heilige van Israël, die jou heeft uitgekozen. Tot zover deze lezing. We zingen lied 513. tweede lezing is in Matthäus 4, vers 12 tot 22. Toen Jezus hoorde dat Johannes gevangen genomen was, week hij uit naar Galilea. Hij keerde niet terug naar Nazareth, maar ging in Kafarnaüm wonen aan het meer, in het gebied van Zebulon en Naftali. Zo moest in vervulling gaan wat gezegd is door de profeet Jesaja. Land van Zebulon en Naftali, gebied aan het meer en aan de overkant van de Jordaan, Galilea van de heidenen, luister. Het volk dat in duisternis leefde, zag een schitterend licht. En zij die woonden in de schaduw van de dood, werden door het licht beschenen. Vanaf dat moment begon Jezus zijn verkondiging. Kom tot inkeer, zei hij, want het koninkrijk van de hemel is nabij. Toen hij langs het meer liep, zag hij twee broers, Simon, die Petrus genoemd wordt, en zijn broer Andreas. Ze wierpen hun net uit in het meer. Het waren vissers. Hij zei tegen hen, kom, volg mij. Ik zal van jullie vissers van mensen maken. Ze lieten meteen hun netten achter en volgden hem. Even verderop zag hij twee andere broers, Jacobus, de zoon van Zebedeus, en zijn broer Johannes. Ze waren met hun vader in hun boot bezig met het herstellen van de netten. Hij riep hen en meteen lieten ze de boot en hun vader Zebedeus achter en volgden hem. Tot zover de lezing.
Thank you.
Na de overweging zingen wij lied 978, vers 1, 3 en 4. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Stel je voor, iemand roept je en vraagt je om mee te komen. Wat zou je dan doen? Zou je zomaar meegaan? In onze samenleving leren wij kinderen juist af om zomaar met iemand mee te gaan. Vorige week nog vertelde mijn schoonzusje dat zij een onbekende man had meegenomen in de auto. Zij zou eerst alleen mijn dochter gaan ophalen, omdat er vorige week geen treinen reden tussen Deurne en Horst. Mijn schoonzusje kwam bij het station aan. Ze moest even zoeken, want ze was nog niet eerder op het station in Deurne geweest. En ze zag daar een meisje met een groene jas, donker haar en een roze tas. En ze zwaaide heel vrolijk naar dat meisje. Het meisje keek haar wat vreemd aan. En mijn schoonzusje die stapte uit de auto en riep de naam van mijn dochter. En ze zwaaide nogmaals heel enthousiast naar dat meisje. Het meisje keek wat verlegen terug. En mijn schoonzusje die dacht, nou ja zeg, dat ze niet even terug naar mij zwaait. Ach, het is een puber, die schaamt zich misschien wel voor mij. Maar toen kwam er een onbekende man aan. En die kwam naar mijn schoonzus toe. En hij vroeg aan haar of zij de moeder was. Nee, zei mijn schoonzus, ik ben de tante. Nou ja, zegt de man, het verhaal wordt wel steeds vreemder. Ik heb haar namelijk gevraagd of ik mee mag rijden naar Horst toe. Want zij kwam uit Lottum en ik dacht, nou, misschien kan ik wel met haar meerijden. En ze zou eerst aan haar moeder vragen of dat wel mocht. En toen pas zag mijn schoonzusje dat zij naar het verkeerde meisje had gezwaaid. En dat ze ook naar het verkeerde meisje had staan roepen. En zij dacht, misschien weet die man wel waar mijn dochter dan was. Maar dat wist hij natuurlijk niet. Dus ze belde mijn dochter op, die ergens verderop stond. En ondertussen praatte mijn schoonzus met die onbekende man. En de man die vroeg, maar mag ik dan eventueel met jou meerijden? Nou, zei mijn schoonzus, normaal neem ik geen vreemde mannen zomaar mee in de auto. Maar omdat we al toch zoveel om dit misverstand hebben moeten lachen, ach, je mag wel mee. Maar ze drukte wel mijn dochter op het hart dat ze nooit vreemde mannen mee mocht nemen in de auto. Mijn dochter heeft het dus niet zelf verteld tegen mij. Ik hoorde het pas achteraf van mijn schoonzus. Maar om zomaar met een vreemde mee te gaan, of om zomaar een vreemde met jou mee te nemen, daar is eerst vertrouwen voor nodig. Er is eerst een gevoel van veiligheid nodig. Ooit zei iemand bij het lezen van dit evangelieverhaal, wat raar, dat die volgelingen, die mensen, die vissers, zomaar met een vreemde meegaan. Maar was Jezus dan wel zomaar een vreemde? Is Jezus vreemd voor hen of voor ons? Wat weten Simon en Andreas, wat weten Jacobus en Johannes nou eigenlijk van Jezus? Het is maar een kleine kans dat zij die doop van Jezus hebben gezien, of ervan gehoord hebben. Want daarna is Jezus naar de woestijn gegaan, dus uit het oog, uit het hart, zo kun je denken. Maar vandaag gaat het om iets anders dan dit feitelijke verhaal. Het gaat erom wat het hier en nu voor ons kan betekenen. Wij worden in het verhaal uit Matteüs meegenomen naar de vloedlijn van het meer van Galilea. En je hoort bij wijze van spreken al het klotsende water en het deinen van die vissersbootjes. Je ruikt de zilte geur van de zee. En je ziet daar dat bootje van Simon Petrus en Andreas. En een paar meter, 100 meter uit de kust vandaan, hun netten al in de zee werpend. Een eindje verderop staan daar Jacobus en Johannes, bezig met hun netten. En dan horen we ineens uit het niets Jezus roepen. En hij zegt, kom, volg mij. Ik zal van jullie vissers van mensen maken. Vissers van mensen. Daarin kun je horen dat ze wel visser blijven, maar dan op een andere manier. Het water van de meer waarin gevist wordt, staat voor het water van de dood. Het water van chaos en ondergang. Een visser van mensen betekent dus dat je mensen uit de diepte van het bestaan kunt opvissen. Dat je weer mensen op het droge kunt helpen. En mensen mag binnenbrengen in het netwerk van Gods koninkrijk. Jezus' stem die roept, heeft als gevolg dat deze vissers hun normale vanzelfsprekende bestaan zomaar verlaten, om een nieuw bestaan met Jezus op te bouwen. Die vissers die voelen zich dus geroepen door die stem van Jezus. En wij dan? Voelen wij ons ook geroepen? Wij zongen net nog in het lied, hij komt misschien vandaag voorbij. Hij roept ook ons, roept u en mij. In dat vers is de stem van Jezus ineens aan onszelf gericht. Hier roept Jezus ons als een stem die tot ons hart spreekt, om met hem mee te gaan. Een roeping betrekken wij niet zo snel op onszelf. Wij zien een roeping eerder bij andere mensen, mensen uit de Bijbel, zoals Abraham of Mozes of Jesaja. En wij zien die roeping bij mensen in onze geschiedenis, zoals Maarten Luther, die sprak voor zijn rechters, hier sta ik kan niet anders. Of zoals Martin Luther King, die zei, I have a dream, ik heb een droom. Als wij het op onszelf betrekken, dan spreken we vaker over ons geroepen voelen. Dat wij ons geroepen voelen om iets te doen of om juist iets te laten. Het is vaak een persoonlijke keuze. En dat maakt ook dat er ruimte is. Ruimte voor een persoonlijk geloof met vragen en met twijfels. Toen ik alweer een poos geleden, lang geleden, belijdeniscategorisatie deed in Amsterdam waar ik studeerde, lazen wij een boekje van Bernard Roodmensen. Hij was toen studentenpastor in Amsterdam. Hij vult in zijn boek Oasis in de woestijn dat woord roeping op een hele andere manier in. Hij schreef en schrijft dat een roeping teruggrijpt op de vraag die ons een bestaansgrond geeft. De vraag die als eerste gesteld wordt in de Bijbel door God aan de mens. En dat is de vraag, mens, waar ben jij? De mens die zich verstopt uit schaamte voor zijn kwetsbaarheid. Die zich verstopt uit angst voor een kwetsbaar bestaan. Een mens die zich verschuilt achter anderen. Eva of de slang. Een mens die weet van zijn of haar beperkingen. Het betrekkelijke van het bestaan. Die mens, wij zelf, wij krijgen die vraag. Mens, waar ben jij? God zoekt mensen. Hij zoekt ons. Hij roept ons. En daarmee worden wij niet aan het niets overgeleverd. Maar juist door God uitgenodigd om een antwoord te geven, om onszelf te verantwoorden. Na deze eerste vraag, een vraag waarin ieder mens zich door God gezocht mag weten als waardevol. Daarna volgt even later in Genesis een andere vraag. Kaïn, waar is jouw broer Abel? Kaïn staat in de Bijbel voor de gewelddadige, de machtige. En de naam Abel betekent hetzelfde als de eerste woorden van Prediker. Lucht en leegte. Juist die Kaïns, zij die macht en invloed hebben, zij die je in het oog springen, die mogen leren om er te zijn voor de Abels, de machtelozen en de weerloze mensen. Zij die niet zomaar gezien worden. Het zijn die twee vragen die invulling ingeven aan roeping vanuit Gods wegen. Mens, waar ben jij? Ik, jouw God, ik zoek jou. Ik zal er zijn voor jou. En, Kaïn, waar is jouw broer Abel? Wees er in mijn naam, in Gods naam voor elkaar. Als wij mensen vanuit die twee vragen, vanuit die roeping leven, mag de wereld ook weer bewoonbaar worden. Een paradijs voor iedereen. Gods koninkrijk. Een hemel op aarde. Wij weten en wij zien natuurlijk ook wel dat de werkelijkheid vaak anders is. Ook in de tijd van die vissers. In de tijd van Jezus was de werkelijkheid anders. Juist in die werkelijkheid zijn zij, die vissers, er die alles achterlaten om Jezus zomaar te volgen. Maar wij zelf laten niet zomaar alles achter als het ons voor de wind gaat. Pas als er dagen komen waarin ons leven zich afspeelt op die vloedlijn, het grensgebied tussen de vaste grond en de onzekere zee, dan pas mogen wij ook ontdekken hoezeer wij Gods liefde nodig hebben. En dan mogen wij ook des te meer ontdekken en ervaren dat God ons steeds weer kracht geeft. Die stem, ik zal er voor jou zijn, wees er ook voor anderen, die stem klinkt altijd. En het is de kunst om die stem steeds weer te blijven horen, te verstaan en te begrijpen. Dat geldt zowel op momenten dat het ons goed gaat, als op momenten dat wij zorgen, pijn of verdriet kennen. Die vier vissers worden tot leerlingen geroepen. En wij mogen daarmee ook leren wat die stem van Jezus ons nog te betekenen heeft. Petrus is daarvan het bekende voorbeeld. In de Bijbel begrijpt hij vaak die woorden van Jezus niet. En hij mag daarmee ook telkens opnieuw weer leren wat het evangelie, het goede nieuws, te betekenen heeft. En het mooie is dat hij ook zo indirect ons als lezers ook leert wat die woorden van Jezus ons te zeggen hebben. En zo mogen wij door al die Bijbelverhalen ook Jezus zelf ontmoeten, zijn roepstem ook horen. En soms blijft het een tasten en zoeken naar de juiste betekenis. Wat dat betreft zie ik het altijd als een troost dat ook de leerlingen pas later ontdekken wat de betekenis voor hen mag zijn. Luisteren naar de roepstem van Jezus betekent niet dat wij altijd meteen weten wat het betekent. Het betekent dat wij ermee op weg mogen in ons leven en steeds weer ook nieuwe dingen mogen ontdekken. Niets voor niets werden de eerste christenen ook mensen van de weg genoemd. Want luisteren naar Jezus' roepstem is een levensweg. Mogen wij zo onze weg gaan met Jezus, om steeds weer opnieuw te ontdekken wat het ons te zeggen heeft in onze tijd. Amen. Laten wij danken en bidden. Eeuwige, wij danken u voor uw aanwezigheid in ons leven. En wij bidden u voor alle mensen die teleurgesteld zijn in het leven. Wij danken u dat wij u mogen ervaren in de liefde van mensen om ons heen. Daarom bidden wij u voor mensen die het leven als donker ervaren. Wij danken u dat u ons roept, dat u ons steeds weer oproept om er voor elkaar te zijn. Daarom bidden wij u dat wij uw stem mogen horen en blijven verstaan, dat wij mogen zien hoe wij er kunnen zijn voor anderen, dat wij mogen opkomen voor onze medemens als zij dat zelf niet meer kunnen. Wij bidden u dat wij kracht krijgen om alles te dragen. Wij bidden u voor hen die ziek zijn. Wij bidden u voor hen die verdrietig zijn, voor hen die iemand moeten missen. En vandaag bidden wij in het bijzonder voor Trijn Kersten en haar familie, dat zij de kracht mogen krijgen en ook kracht mogen putten uit de mooie en goede herinneringen. In de stilte van ons hart bidden wij voor datgene wat in onszelf leeft. Hoor zo onze gebeden en ons hart en blijf met ons op uw weg. Dat bidden wij u in naam van Jezus Christus. Hij leerde ons bidden. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel als ook op aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in beproeving, maar verlos ons van het boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Dan is er nu de gelegenheid voor de collecte.
Er zijn vanmorgen wederom drie collectes. De eerste collecte is voor de kerk. De tweede collecte is voor de diaconie. En de uitgangscollecte is voor het missionair werk. Dan wil ik u er nog op wijzen dat vanavond om 7:00 in deze kerk een ecumenische viering is in het kader van de week voor het gebed. En na deze viering bent u allemaal van harte welkom om in het Redinkjeshuis nog even na te praten en een kop koffie of thee te nuttigen. En voor de gasten, het is hier de kerk uit en op de straat linksaf. Volg de meute, zou ik zo zeggen.
mogen wij van hier weer verder gaan en ons ook gedragen weten door Gods zegen. De Heer zegene en behoede u. De Heer doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heer verheffe zijn aangezicht over u en geef u vrede.